zijn toe aan... Laten we gewoon bij vers 13 beginnen en misschien zeg ik nog iets over de volgende versen erbij. Goed, 1 Petrus 3 vanaf vers 13. En wie is er die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden, die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil, terwijl u goed doet dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, dus in het lichaam, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geest in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, de machten en de krachten hem onderworpen zijn.
Microfoon maar een beetje laag.
De vorige keer hebben we het gehad over het christelijk huwelijk. En met dat christelijk huwelijk is een beetje een einde gekomen aan wat Paulus wilde vertellen aan deze broeders en zusters over degene die boven je staat. De orde die God gegeven heeft in deze wereld. Een keizer, een stadhouder, een heer over een slaaf en een man over een vrouw. En als hij daarmee aan het einde die orde gezegd heeft dat we die moeten respecteren, dan eindigt dat stukje vanaf vers 8, zeg ik dat even, dat eindigde dan dat we omwille van de Here aan alle orde onderdanig zouden zijn, omdat God het wil en God die heeft ingesteld. Nou moeten we, om het volgende stukje te begrijpen, daar wel even iets bij zeggen, denk ik. Want die orde die God heeft ingesteld in deze wereld, die luistert niet altijd naar God. En eigenlijk kom je in de Bijbel, als het om de regering van de Here gaat, om de regering van God gaat, 2 soorten tegen. Je hebt een directe regering van God in de wereld en je hebt een indirecte regering van God in de wereld. En dat is niet zo heel moeilijk te begrijpen. Een directe regering van God was er bijvoorbeeld onder Mozes bij het volk Israël. En God sprak tot Mozes zijn woorden. En Mozes brengde die aan het volk over. En hij zei, de Heere zegt dit en zo zullen we doen. Je had ook een directe regering in de tijd van David, van koning David. In de tijd van koning Salomo. En er zijn nog wel meer koningen te noemen. Dus je hebt in Israël een tijd lang een koning gehad die rekening hielden met God. En daarom ook direct afhankelijk wilde zijn in hun regering van wat God wilde, wat God zei. Maar je hebt ook koningen gehad die niet naar God wilden luisteren. Die hun eigen wil deden en hun eigen zin. Die zeiden, wij willen, denk maar aan koning Agab, wij willen het doen zoals wij het willen. En God regeerde wel, maar niet direct via die koning over het volk. En dat betekent dus, als je in zo'n toestand zit, waarin er wel koningen zijn, naar wie je luistert, die God boven je gesteld heeft, dat als je in zo'n toestand zit, je met dingen te maken krijgt waarvan je zegt, ja, ik doe het toch allemaal heel goed. Ik luister naar de Heer, ik wandel in zijn wegen en toch overkomt me dit. Toch gebeuren deze dingen. Nou, over die beide dingen, daar heeft Petrus het over. En hij wil, de gelovigen, wil die dan ook heel erg bemoedigen. Omdat ze leven onder een regering, onder keizer Nero. Een regering, een Romeinse regering, die totaal geen rekening houdt met God. God staat er boven alle dingen. Dat legt hij nu, gaat hij dat uitleggen. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Zij zouden eigenlijk bang moeten zijn. Want uiteindelijk wacht hun het oordeel. En wij niet. Maar er is zo'n regering waarin God niet heel direct ingrijpt in deze wereld. De regeringen kunnen dwars tegen God ingaan. God grijpt niet in. Als het was in de tijd van David en in de tijd van Mozes. En de mensen deden iets verkeerds, denk maar aan Achan. Die stal van de buit van Jericho. En God had verboden dat ze dat Israël daarvan zou stelen. En direct wordt hij gestraft. Zonde werd dan direct gestraft. Het kenmerk voor een regering. Als God regeert, wordt zonde gestraft. Laten we eens kijken in Psalm 101. Van vers 5 tot 9. Dat Psalm 101 vertelt ons over een toekomst in het vrederijk waarin de Heer Jezus zal gaan regeren. En als de Heer Jezus regeert, dan zal zonde direct worden. Goedemiddag. Goedemiddag, Henk. Welkom. Ja, eigenlijk moet je in de hoek staan en strafregels op een schrijven. Dat laat hem maar zitten.
Ik kom aan de motor om te wachten.
Oh.
Oh, bij Ellie.
Dat is bij mij. Ja, nee, dat is een andere dinsdag, Henk.
Ja, dat steek ik ook met water.
Maar kom zitten, Henk.
Nog plekje daar.
Hier, loop dan.
Even doorheen naar een.
Ja, doe maar rustig aan. Heb je je Bijbel bij je?
Altijd, hè.
Heb je dan een aardige fiets toch op zitten?
Ja.
Ja, dan is heel veel dan door een beetje.
Oh. Nou, het is te fijner dat je er bent.
Dat ik er gewoon even uitzetten. Ja, ga maar hoor.
Ik heb zojuist uitgelegd dat je koningen en regeringen hebt die met God rekening houden en regeringen die niet met God rekening houden. En dat als je in de Bijbel regeringen tegenkomt die met God rekening hielden, hè, zoals bijvoorbeeld Mozes, hè, de profeet. Ja. Hij bracht de woorden van God over en Israël deed die woorden. En als Israël het niet deed, dan kwam er direct straf. Ja. Hè, denk maar aan Achan. Maar je hebt ook regeringen gehad, en dat hebben we in deze tijd, die met God geen rekening houden. En we leven in een tijd van genade, dus er zal nooit iemand gestraft worden voor dingen waarvan wij zeggen als christen, dit is verkeerd. Dit gaat tegen God in. Dus we leven in een tijd van genade. En we verbazen ons er wel eens over hoe ver mensen kunnen gaan in het tergen van God, zonder dat de straf komt. En God niet ingrijpt. Omdat het niet de tijd is om in te grijpen. Dat komt wel. En dat zullen we dan ook straks bij Petrus zien. Maar Petrus hangt daar gewoon alles aan op. Hè? Als ik dat heel kort met mijn eigen woorden mag zeggen. Maar we waren even bij Psalm 101. En dan gingen we even kijken naar hoe dat straks zal zijn als de Heer Jezus regeert. Vanaf vers 5. Wie zijn naaste, als hij de Heer Jezus regeert, in het geheim lastert, hem zal ik ombrengen. Wie hoogmoedige ogen heeft en trotse hart, hem zal ik niet verdragen. Mijn ogen zijn gericht op de trouwe mensen in het land, omdat zij bij mij zullen zitten. Wie op de volmaakte weg gaat, die zal mij dienen. Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet verblijven. Wie leugen spreekt, zal voor mijn ogen geen stand houden. Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen. Door alle die onrecht bedrijven uit de stad van de Heer uit te roeien. Dus we zien als de Heer Jezus aan de regering is, als we straks een toekomstige regering krijgen vanuit Jeruzalem, dat er heel anders gaat uitzien. Want daar regeert hij. En wij zeggen ook wel God regeert. En natuurlijk regeert God. En Petrus laat zien op welke wijze hij dat doet. Maar we leven wel in een tijd. Het is nog niet zo ver dat elke goddeloze wordt uitgeroeid. En dat alles wat tegen God ingaat, dat bestraft wordt. Hey, mensen kunnen vrij, ze kunnen ons gevangen nemen. Ze kunnen ons in strafkampen zetten, ze kunnen ons het leven benemen. En het lijkt wel alsof God helemaal niks doet. En dat is natuurlijk heel erg onrechtvaardig. Dus Petrus wil nu die mensen die dat overkomt, dat lijden is een hoofdthema, een van de hoofdthema's in de Petrusbrieven. Hij wil ze bemoedigen door hen te laten zien hoe ze daarmee om moeten gaan. En ik heb het al eerder gezegd en dat wil ik ook graag herhalen, dat deze brief er heel erg op gericht is op je ogen ook te richten op de toekomst. Als God alle dingen in orde zal maken, als alle dingen veranderd zullen worden naar zijn idee. Wat Petrus ons hier dus ons voorhoudt, hè, hij zegt het ook in vers 18, hij wijst op Christus, hij zegt, want ook Christus heeft geleden, en ook Christus, net als in hoofdstuk 2, die heeft dus verschrikkelijk onrechtvaardige dingen meegemaakt. Maar de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen, op hen die goed doen. Hij wist dat God met hem was en dat God met hem meeging, ook toen al die onrechtvaardigheid hem werd aangedaan. En daar, hij wijst op Christus, want ook hij heeft het kwaad dat hem werd aangedaan niet vergolden. Tegenover het kwade moeten wij het goede doen. Tegenover het spreken van bedrog, onze tong weerhouden van het kwaad. In plaats van de ander te haten, om wie hij is, dienen wij de vrede te zoeken. Het staat dan vanaf vers 18 in dit gedeelte. Goed, hij gaat dus bemoedigen. Hij houdt ons voor dat wij niet horen bij het koninkrijk van de Satan, waarin haat is tegen God en opstand is tegen God, maar dat wij horen bij het koninkrijk van God. En in dat koninkrijk regeert God, regeert de Heer Jezus. En de Heer Jezus, zijn ogen zijn op ons gericht. Hij ziet het kwaad wat ons overkomt. De Heer Jezus zag wat Saulus deed van Tarsus, toen hij de gemeente vervolgde en hij grijpt in. Dus hij zorgt voor ons. Onze zorg is niet afhankelijk van aardse koningen en van aardse keizers, maar de zorg voor ons leven is afhankelijk van de Heer Jezus. En hij zegt dan daarbij, ook in hoofdstuk 4 vers 4, dat jullie moeten dat goed begrijpen. Je leeft in een wereld waar mensen het bevreemd hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u daarom. Het bevreemd mensen die niet horen bij het Koninkrijk van God, dat wij handelen zoals we handelen. Dat wij spreken over rechtvaardigheid, dat wij spreken over een rechtvaardig oordeel. En dat wij ons leven afhankelijk maken van een toekomst die ons is beloofd. En niet van dat kleine stukje leven dat wij op aarde zullen leven. Maar van, we hebben een hoop, we hebben een christelijke hoop. En als anderen aan je vragen, ja, maar waarom doe je dat niet? Waarom doe je daar niet mee? Dat wij zo zeggen, ja, maar wij houden rekening met God. Wij vinden dat niet rechtvaardig. We hoeven ze niet te overtuigen, maar we kunnen wel getuigen. Kunnen aan hen laten zien, wij doen daar niet mee, omdat we rekening houden met God en wij verwachten een toekomst waar rechtvaardigheid zal zijn. Waar God rechtvaardig zal regeren en de wereld waarin we leven is een onrechtvaardige wereld. Daar leven wij nou eenmaal middenin. En daarom dan zouden we bidden. Dat laat dit gedeelte ons ook zien. Vergeld geen kwaad met kwaad, vers 9. Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van zijn kwaad. En zijn lippen weerhouden van het spreken van bedrog. Zich afhouden van het kwaad, want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Nou is dat hele gedeelte, wat Petrus hier aanhaalt, eigenlijk een aanhaling van Psalm 34. Het is dus een citaat dat Petrus gebruikt. Kijk, laten we even kijken. Psalm 34. Ik lees vanaf vers 12. Kom kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. De ogen van de Heren rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heer hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Dus Peter zegt, de Heer is bij ons. Maar waar zouden wij bang voor moeten zijn? Wie zou u kwaad doen, vers 13, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden, dus terwijl je goed doet, vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Hij verbindt dus, hij zegt eigenlijk, als je het goede doet, en je weet dat je dat tegenover God het goede gedaan hebt, dat je de juiste keuzes hebt gemaakt, dan ontvang je van God genade om zo te kunnen leven. Je bent zalig, je bent gelukkig. Dat is precies hetzelfde. Wie zal mij de weg leren waarin ik het geluk vind? Zegt David in Psalm 34. Dat is als ik mijn tong weerhoud van het kwaad. Ik moet niet met de ander in discussie gaan. Ik hoef de ander ook niet te overtuigen. Ik mag de getuige van het leven dat in ons is. Getuige van de Heer Jezus. En getuige waarom wij bepaalde dingen doen. Want de ogen van de Heer zijn gericht op hun gebed. Gebed, dat is enorm belangrijk voor een christen. Waarom? Ik heb die vraag zoals gesteld. En je krijgt daar niet altijd een goed antwoord op. Maar het Bijbelse bidden is het volgende. Bijbelse bidden betekent dat je een kind van God in de nabijheid van God komt. Hij verliest de dingen die hem bezighouden. En hij komt met zijn hart, met zijn geest in de hemel bij God. De Heer Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Dus als wij iets willen ontvangen van de Heer, dan zullen we moeten bidden in het geloof dat hij ons zal geven. Wat zal hij ons geven? In de eerste plaats het hele rijke, goddelijke, zonderloze leven van Christus. Hij zal ons overtuigen dat voor onze zonde betaald is. Hij zal onze de Heilige Geest uit het Heer Jezus nemen en het ons verkondigen. En ons geloof zal versterkt worden. We zullen erin bemoedigd worden. Al leven we nog in zo'n ellendige en nare wereld. Daar waar we God zoeken, geloven we dat God deze wereld leidt. En dat zijn ogen zijn op de rechtvaardig. En dat hij hen beschermt. En ook dwars door dingen heen helpt. Al zou je moeten lijden vanwege de gerechtigheid, denk eromheen. Er zijn heel veel mensen, ook christenen, die lijden wel. maar niet vanwege de gerechtigheid. Je kunt een heel akelig en naar mens zijn. Je kunt vinden dat je gelijk hebt en de ander heeft ongelijk. En je kunt de ander de grond intrappen. En toch vinden dat je bijbels gelijk hebt. Niet, het gebeurt vaak hoor. Eigenlijk moet ik dat telkens zeggen, dat het hier om gaat is als mensen echt lijden zoals de Heer Jezus leed. Dat is voor de gerechtigheid. Omdat ze in deze wereld de gerechtigheid van God laten zien en omdat ze die prediken. Maar er zijn heel veel mensen die, ja, als je hun verhaal aanhoort, dan denk ik, ja, ik weet niet of jij wel zo gelijk hebt. Ik weet niet of het niet om jouw belangen gaat. Ik weet niet of je mensen eigenlijk moesten doen wat jij wilde. Of dat je ze echt in de nabijheid van de Heer wilt brengen. He, zodat ze daar zelf bevrijd worden. Maar dat is zo. Maar als we echt willen leven voor de Heer Jezus, hè, dan zegt Paulus, schrijft aan Timotheus, in 2 Timotheus 3 vers 12, trouwens, alle die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat kan niet anders, want ze hebben Jezus ook vervolgd, omdat hij godvruchtig leefde. En nog wel vervolgd door een godsdienstige wereld. Dus we moeten ons niet verbazen als daar vervolging komt in afwijzing. Als we smaad lijden voor de naam van de Heer Jezus, zijn we zalig. Dan laat God ons, geeft ons het innerlijke van de Heer Jezus om dat aan te kunnen. En dan proef je Gods genade, dan ga je niet over die ander oordelen, maar heb je medelijden met die ander. Dan wil je die ander niet bediscussiëren, maar je wil de ander behouden. Dat is het leven van de Heer Jezus geweest. Hij heeft nooit zijn gelijk gehaald. Hij is ook nooit in discussie gegaan met fariseeën en schriftgeleerden. Hij zegt eenvoudig, ja, maar er staat geschreven, klaar. Niet in discussie met Satan. Maar hij heeft de Satan overwonnen, waarom zouden we met hem in discussie gaan? Wat heeft hij ons te vertellen? Het enige wat we kunnen doen is het getuigenis geven. Ja, en daar ben ik zo blij mee, waar Henk mee begon, met het lied wat we zongen. Als het woord van God echt heel rijk in je woont, dan kun je zeggen, ja, maar er staat geschreven. Er staat geschreven. En dat is voldoende. Wij hoeven het woord van God niet te verdedigen. We mogen het uitleggen als anderen vragen. We kunnen ervan getuigen wat het woord van God in je doet. En daarom staat er ook in vers 14. Maar nu als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig de Heer in uw hart. Dat is zo'n geweldig mooi stukje. Dus wat Peter hier zegt, ik zeg het even met mijn eigen woorden. Dan zou je ook moeten lijden op de gerechtigheid. Dan krijg je toch zo'n vrede en rust in je hart, omdat je de wil van God hebt gedaan. En ik hoop ook dat dat voor ons allemaal echt praktijk is. Dat je zegt, nou, je zet me aan de kant. En ik word aan de kant gezet, ik word niet begrepen. En ik heb toch zo'n blijdschap in mijn hart. Ik heb toch zo'n vrede van binnen. En dat hebben zij niet. Wie zijn de verliezers eigenlijk? Als je er goed over nadenkt, zegt Petrus ook. Wees u niet bevreesd. Zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Want jullie zouden niet bevreesd moeten zijn. Maar zij zouden moeten bevreesd moeten zijn. Want zij hollen met datgene wat zij doen, hollen ze rechtstreeks het oordeel tegemoet. En komen ze in het oordeel van God en in de straf van God. Zij zouden bevreesd moeten zijn. Maar jullie niet. Want jullie wachten eeuwig leven. Jullie wachten de nabijheid van de Heer Jezus. Zie je, in het begin heb ik al verklaard dat deze hele brief Petrus altijd weer teruggrijpt naar de toekomst die we als christen hebben bij de Heer Jezus. Zeg, dan hoef je toch niet bevreesd te zijn voor dergelijke mensen die straks veroordeeld zullen worden. Wat zouden ze je kunnen aandoen? Als hij verder gaat, dan zegt hij, ja, ze zouden iets met je lichaam kunnen doen. Maar voor hun is het veel ergers, want God gaat iets met hun ziel doen, met hun geest. Dan zullen ze voor altijd veroordeeld worden. Kijk eens naar alles wat je hebt ontvangen van de Heer Jezus. Dus heilig God, de Heer in uw harten. Dat betekent vers 15. Dat betekent eigenlijk, zet altijd de Heer Jezus op de eerste plaats in je hart. Heer, ik kom, dat maar doe ik uw wil wel. Ik wil uw wil doen. En bid erom en ga daarvoor met hem samen in het licht wandelen. En als je van overtuigd bent wat de wil van God is, heilig hem als Heer. Heilig betekent dat in je leven, voor alles, boven je hele bestaan, de Heer Jezus apart zet als jouw Heer. Heilig hem als Heer. Dat betekent, deze mensen, deze hebben in de eerste plaats hebben zij niets over mij te zeggen wat het mijn toekomst betreft en wat mijn geloof betreft. Daarin heiligde ik de Heer, Heer Jezus, als Heer in mijn hart. Heiligen betekent apart zetten om een heilige wandel samen met hem te hebben in deze wereld. Is dat helder? Heb ik dat zo goed? Begrijpen we dat allemaal? De Heer Jezus dus boven alles. En wees altijd bereid tot verantwoording aan iedereen die u rekenschap geeft van de hoop die in u is. Dus als er nou mensen aan je vragen zeggen, ja, maar waarom doe jij niet mee? Ga dat uitleggen. Zeg dat, ja, ik heb een andere Heer. Ik dien Jezus als Heer. En er staat erbij, met zachtmoedigheid en eerbied. Zie je dus nu weer, dus niet in een discussie gaan met die mensen. En ze laten vallen. Maar laat mensen die ongelovig zijn, maar laat ze maar zien dat jij anders bent. Dat je hun niet veroordeelt. Dat je eigenlijk medelijden met ze hebt. Omdat je weet dat zij een verschrikkelijke toekomst tegemoet gaan. En als ze dan jou zien, hier, en hebben goed geweten op dat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden, die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Ja, ze belasteren je wel, maar we weten niet wat er in hun hart leeft. Misschien denken ze, ik zou ook wel zo willen zijn, zonder angst willen leven. Ik zou ook wel die rust willen hebben. Wat bezitten die mensen toch? Hoe komt het dat, als het gevaar op hen afkomt, ze toch zo rustig kunnen blijven? Hoe komt het dat ze niet bang zijn voor de dood? Hoe komt het dat ze niet bang zijn voor het zwaard? Wat hebben ze toch? Ik weet van een broeder, die was in een badhuis jaren geleden. En er was een christen zich aan het douchen en die zat allemaal liederen tot lof van de Heer te zingen. En toen hij eruit kwam, toen zei die andere, het was een hindoe. Hij zegt, waarom zing je dat? Wat is dat toch? En hij zei niks anders als, weet je wat dat is? Dat is Jezus in je hart. En hij liep door. Geen discussie. Maar die man ging op zoek naar wat het betekende Jezus in je hart te hebben. En kwam tot geloof. Hij werd een van de grootste predikers van de vorige eeuw. Maar ik bedoel maar, ga niet in discussie. Ze worden beschaamd als ze uw goede levenswandel belasten in Christus. Want zij hebben die niet. Hè, hoeveel mensen zijn er niet bij de Heer Jezus gekomen om wie hij was? En zijn dan gaan vragen. En hebben van hem de antwoorden gehoord. Want, zegt vers 17, het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet dan terwijl u kwaad doet. Want als u lijdt en je doet goed, dan zullen anderen verbaasd zijn. Die zullen denken van, ja, hoe komt het die man die Je wordt zo geschopt en zo geslagen omdat hij Fries is en u doet allemaal goede dingen. Dat is toch abnormaal in deze wereld? Dat kan alleen maar iemand doen die met God leeft in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat kan alleen iemand doen die de Heer Jezus volgt. Want, en dan gebruikt hij de Heer Jezus ook als voorbeeld. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardig. Dus even dit ene stukje. De Heer Jezus heeft geleden. Maar hij was rechtvaardig. De Heer Jezus heeft niet geleden omdat hij een zondaar was. Hij heeft onze zonde gebracht aan het hout. Maar van de mensen om hem heen heeft hij geleden omdat hij rechtvaardig was. En daar, omdat hij rechtvaardig was, tegen de fariseeën zei: wee, gij fariseeën, schriftgeleerden, want. En de weg van de gerechtigheid heeft bewandeld. En dat heeft hem haat opgeleverd. Mensen hebben hem niet begrepen. Hij heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was. Hij heeft voor de zonde geleden. Dus als wij voor de zonde lijden, als wij lijden omdat een zondaar, laat ik het maar zo zeggen, ons terwijl we rechtvaardig zijn doen lijden, dan zijn we in hetzelfde lijden gekomen als de Heer Jezus. Want dat moet ons ook eigenlijk niet verbazen. Dat we datzelfde lijden. We kunnen nooit het lijden van de Heer Jezus meemaken zoals hij dat op het kruis meemaakte. Het is het lijden wat hij meemaakte omdat hij tot zonde werd gemaakt. Maar het lijden dat hij als rechtvaardige meemaakte. Die leed van zondaar om zich heen. Die als hij schold dus niet terugschold en als zijn leed niet dreigde. Kijk eens even wat dat gebracht heeft. Als de Heer Jezus wordt veroordeeld, moet Pilatus zeggen, ik vind geen schuld in hem. Toch werd hij veroordeeld, onrechtvaardig. Dan stuurt hij naar Herodes, die zegt, ja Pilatus, ik vind geen schuld in hem. De fariseeën en de schriftgeleerden vinden niet iemand die, en twee mensen die hem schuldig verklaren. De vrouw van Pilatus zegt, laat mij alsjeblieft gaan, want ik vind geen schuld in hem. De moordenaar aan het kruis zegt, ja, wij hangen hier terecht, maar hij niet. Hij is onschuldig. En weet wat het resultaat was? Dat een heidense man aan de voet van het kruis zei, deze man was Gods zoon. Dat, wat een getuigenis. Maar het ging wel door lijden heen. En dan staat hij verder, opdat hij ons tot God zou brengen. Nou, zo mooi, de Heer Jezus is als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Weet u, veel mensen lezen hier zo makkelijk overheen. Maar dit is zo iets geweldigs. Dat de Heer Jezus geleden heeft, opdat hij ons tot God zou brengen. Niet alleen omdat onze schuld zou worden weggedaan, niet alleen omdat onze zonden zouden worden vergeven. Veel christenen houden daarbij op. Die zeggen, nou, de Heer Jezus is gestorven voor de zonde. Hij heeft de schuld weggedaan en hij heeft mij verzoend met God. Maar dat was helemaal niet zo. Alleen, want het hield daarbij de Heer Jezus helemaal niet op. Want toen hij gestorven was, zijn wij met hem gestorven. Toen is hij begraven, zijn wij met hem begraven. Toen is hij naar God gekomen, zijn wij met hem bij God gekomen. En heeft hij ons leven bij God gebracht. Ons leven is met Christus verborgen in God. Wat is er mooier dan hier op aarde te leven in het besef dat ons leven bij God gebracht is. En dat we vanuit de hemel mogen leven. Hij heeft dat opdat hij ons bij God zou brengen. Zoals de verloren zoon die thuis kwam en bij zijn vader niet alleen de bedoeling was dat die vader hem weer weer een baantje zou geven in zijn, op zijn boerderij. Maar omdat hij in de armen van de vader zou komen. En het hart van de vader zou worden gedrukt. Zodat die vader voor hem kon zorgen en hem zag wat hij meemaakte. Opdat hij ons bij God zou brengen. Dat was de bedoeling. Dwars door de dood heen. En dat al zouden we moeten lijden. Al zouden we moeten sterven. Opdat hij ons bij God zou brengen. Dat is de bemoediging die Petrus geeft. Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees. Als het inderdaad gebeurt. En met vlees wordt, dat snappen we allemaal, niet bedoeld wat de Bijbel bedoelt met ons vlees, ons oude natuur. En wordt hiermee het lichaam van de Heer Jezus bedoeld. Hij is wel in het lichaam ter dood gebracht. Maar dat was niet alles, hè? Maar hij is levend gemaakt door de geest. Dus als het ware toen hij in dat graf lag, toen heeft de Heilige Geest dat dode lichaam opgewekt. Heeft dat lichaam leven gegeven. En we snappen al waar Petrus heen wil. Al zou het ons hier ook van alles overkomen, onze geest kan de Satan niet van ons afnemen. Hij kan de verbinding via de Heilige Geest met God in de geest kan hij niet ongedaan maken. Hij kan onze wandel in het Koninkrijk der Hemelen niet ongedaan maken. Want het is een wandel door de geest van God. Hij is dus gegaan omdat hij ons tot Gods beheersing had doodgebracht in het vlees, maar is levend gemaakt door de geest. En in die geest is hij naar de hemel gegaan, is hij naar God gegaan. Toen hij ook toen hij heen ging aan de geest die in de gevangenis gepredikt heeft. Ja, nou komt er een moeilijk stukje. Dat is een van de stukjes in de Bijbel, laten we zeggen, waar zoveel verschillende uitleg over is. En waar zoveel verwarring over is. Ik zal u de twee belangrijkste noemen. Ik zal het eerst proberen even met mijn eigen woorden uit te leggen. De ene is dat, laten we eerst nog maar even lezen. Toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Hoe laat is het trouwens?
Bijna 46.
Oké. Okay. Ga ik nog even door voor de koffie?
Ja hoor.
Oké. Okay. Dus, die zegt het volgende. Dat de Heer Jezus met zijn ziel in het dodenrijk is ingegaan. En daar aan de mensen die daar waren in het dodenrijk, verlossing heeft verkondigd. Maar dan kom je een beetje in de war. Want hier staat dat hij dat aan doden heeft gedaan. En die doden in het dodenrijk, dat zijn niet degenen die in Christus leven. Dus aan de ene kant is de gedachte dan, dat de Heer Jezus zijn ziel heeft God niet in het dodenrijk gelaten. Hij is in het dodenrijk geweest, hij heeft loslating verkondigd aan de oud-testamentische gelovigen. Het is volbracht, het kruiswerk is volbracht, het is voor jullie betaald. En nou neem ik jullie mee naar de hemel. Dat is de ene gedachte. Alleen, ik vind de prachtige gedachte, hij past niet zo mooi in wat Petrus wil zeggen. De andere gedachte is dit. Ik zeg het even met mijn eigen woorden en dan moet het zaterdag nog even lezen. Dat is dit. Dat de geest van Christus, die hem uit de doden heeft opgewekt, dezelfde geest is die in de dagen van Noach, heeft gepredikt aan de mensen die ongehoorzaam waren. En dat hij op die prediking heel weinig respons heeft gekregen. Want er werden maar 8 zielen gered. Terwijl hij 120 jaar heeft de geest van Christus door Noach, de rechtvaardige Noach, die een rechtvaardige nacht was, Noach de rechtvaardige, als voorbeeld voor degene die rechtvaardig handelen en worden vervolgd, zegt Peter eigenlijk, ja, moet je kijken, dat is zoveel jaar geleden ook gebeurd. God vond één rechtvaardig, dat was Noach. En heeft 120 jaar heeft hij door de geest van Christus gepredikt aan die mensen die nu in de gevangenis zitten. Die nu in het dodenrijk zijn opgesloten. En hij heeft eigenlijk maar heel weinig respons gehad. Alleen zijn eigen vrouw, zijn kinderen en zijn schoondochters, zonen. Totaal 8 mensen, 120 jaar lang. En toch heeft hij het volgehouden. En toen, en daar gaat het straks over, toen hij had volgehouden, is hij door het water heen gegaan naar een nieuwe aarde. Een aarde waar gerechtigheid woonde. Want Noach en zijn gezin, dat waren de enige rechtvaardigen. Dus een aarde voor de rechtvaardigen. En dat wil ik jullie mee bemoedigen, zegt Peters, want dat wacht jullie ook. Snap jullie een beetje de verschillen, mogen jullie het zelf uitmaken? Maar ik vind eigenlijk die tweede beter passen in datgene waar Peters mee wil bemoedigen. Hij zegt als het ware, er waren veel eerder een paar mensen die rechtvaardig waren op de wereld. En kijk eens even, ze hadden het veel moeilijker dan jullie. Want ze stonden tegenover de hele wereld, die spotten. Maar voor God had gezegd, mijn geest zal niet altijd blijven twisten met de mensen die op de aarde wonen. En mijn geest zal deze mensen verlaten. En dan is het Noach de rechtvaardige. Die daar predikt. Of eigenlijk moet je zeggen, het is de geest van Christus die in hem doelt. En getuigenis gaat geven. Van de dingen die komen. Nou, diezelfde geest heeft ook Christus uit de doden opgewekt. En daardoor is hij opgestaan uit de doden en meegenomen naar de hemel. Waarom stond hij op uit de doden? Omdat hij de rechtvaardige was die stierf voor onrechtvaardige. En iedereen die sterft als rechtvaardige zal eens, ook door die geest van God, worden opgewekt als rechtvaardige en dat rijk van rechtvaardige binnen. Ja, is dat zo? Is het zo duidelijk? Ze leven nu in de gevangenis. Kijk, namelijk hen die voorheen ongehoorzaam waren. Dus niet nu, maar die voorheen ongehoorzaam waren. Namelijk in de tijd van Noach. En die dus nu in de gevangenis zijn, eigenlijk in het dodenrijk. Maar ze waren ongehoorzaam toen de ark gebouwd werd. En weinigen zijn door het water heen gered. Maar de meesten zijn door het water omgekomen. Alleen Noach en zijn gezin werd door het water gered. Dat. Zullen we koffie nemen? Als je vragen hebt in de pauze, dan hoor ik dat. In Peters 3. Want kijk, dat stukje waar we nu elke keer met elkaar over hebben, hoe moet je dat lezen? Daarvan zegt Peters, die gaat daar nog verder mee. En dat maakt het eigenlijk nog duidelijker. Wij splitsen alles. Hij zegt in vers 23 dat het tegenbeeld, het antibeeld van wat Noach meemaakte, dat voor ons de doop is.
21.
Zeg ik 23? Ja. Oh, zeg ik het verkeerd? Het is 21. 3 vers 21. Hij zegt het tegenbeeld daarvan, van die ark en Noach. Noach ging immers in de ark als rechtvaardige. En ik kwam behouden aan in dat in de wereld werd veroordeeld. En Noach kwam behouden aan in dat nieuwe land. Als tegenbeeld, het is een type, het is een beeld daarvan. De doop behoudt nu ook ons. Want ook in de doop is precies hetzelfde. Want in de doop betekent dat we met Christus begraven zijn. Met Christus dus in het graf zijn gekomen. Maar ook door de geest van Christus zijn opgewekt in een nieuw leven. Dus die hele, dat hele beeld van Noach. Ga je, Henk?
Ik ga nog niet mee, hoor.
En daar ligt zijn spul.
Ja, hij komt toch terug. Dat het hele beeld, dat beeld van Noach eigenlijk precies hetzelfde is. Zoals Noach dus door die golven door het water heen gaat. En uiteindelijk op die nieuwe aarde terechtkwam. Ja, zo is het bij ons. Zo, de doop is daar ook een beeld van. En want je gaat door het water heen, niet omdat je schuld wordt afgewassen. Maar je gaat als rechtvaardige door dat water heen. Niet als de onrechtvaardige. Je bent immers al tot geloof gekomen. Je hebt al een goed geweten. Zo staat het hier ook. Het is een bede van een goed geweten, niet een gebed om een goed geweten. Dus een goed geweten naar God toe. Iemand die weet tegenover God ben ik rechtvaardig door het bloed van het lam. Tegenover God ben ik rechtvaardig die gedoopt wordt. Die gaat als beeld van met dat goede geweten. Gaat hij door die golven heen van het oordeel. Door alles wat hij in deze wereld meemaakt. Maar uiteindelijk komt hij terecht op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.
Ik moet om me gaan, want ik krijg deze telefoon.
Oké. Okay.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, Henk. Doe voorzichtig, hè. En dat je dan... de doop betekent immers, zo lezen we in Romeinen 6, dat we met Christus gestorven zijn. Dat we met hem begraven zijn. Maar ook dat we met hem opstaan in een nieuw leven. Nou, zeg, dat was het beeld. En daarom, als ik het dan over Noach heb, hij trekt dat beeld van Noach door in onze situatie. Hij zegt, nou, als je nou naar Noach kijkt, hè, die enige rechtvaardige daar, die rechtvaardig wordt genoemd, die is ook door dat water heen gegaan van het oordeel en op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde terechtgekomen. Ja, hij moest ook door dat water heen en jullie moeten daar ook doorheen, maar wel als mensen die rechtvaardig zijn, zoals Noach. En wel met Gods belofte en wel te komen om te komen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En uiteindelijk door de geest betekent dat dan dat je met je geest kunt leven vanuit die nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar Christus is in, waar God woont. Ja. Kijk maar, het tegenbeeld daarvan, de doop behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, want dat kan de doop niet doen. Hè, dat doet het bloed van Christus, dat reinigt ons van alle zonden. Maar als vraag aan God van een goed geweten. Dus een geweten dat goed is. En dan God vraagt door de opstanding van Jezus Christus. Dus een geweten dat bij God komt en door de opstanding van Jezus Christus. De doop betekent het einde van de doop heeft een vervolg. Want het betekent, zoals Romeinen 6 zegt, we zijn met hem begraven. Door de doop in de dood. Omdat we... ook met hem zouden worden opgewekt en daardoor in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus wil je in nieuwheid van leven wandelen, dan moet je terug naar je doop en dan moet je dat beseffen. Toen ben ik met Christus al gestorven, ik ben opgestaan en ik wandel nu als iemand die opgestaan is en in een nieuw leven, nog niet in een nieuw lichaam, maar in nieuw leven mag wandelen met Christus. In geloof, in liefde, in het licht, in de waarheid, noem maar op. En dan zien we, die aan de rechterhand van God is opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, de machten en de krachten hem onderworpen zijn. En waarom is het zo nodig dat we dat weten, dat de machten en de krachten hem onderworpen zijn, anders dan... Dan kunnen we eigenlijk niet goed uit geloof leven. Want dan denken wij dat wij die machten en die krachten nog moeten onderwerpen.
Wie zijn er, die machten en die krachten?
Wat?
Wie zijn
er? Nou, dat zijn alle machten en krachten die tegen ons zijn. Alles wat in de hemelse gewesten De heer Jezus is gaan zitten aan Gods rechterhand, boven elke overheid, elke naam die genoemd wordt, elke macht en elke kracht. Die dus aanvallen op ons doen.
Dat zijn die machten en krachten van Efeze natuurlijk.
Ja, dat zijn machten en krachten van de Satan, laat ik het maar zo zeggen. Maar vooral ook zijn het de machten en krachten van ons eigen vlees. Hè? Want als wij door de geest willen leven, dan moeten we goed bedenken dat we zelf onze grootste vijand zijn. Hè, want ons vlees is hoogmoedig, dat wil niet buigen. Maar ze zijn hem onderworpen. Dus ze zullen altijd de overwinning behalen in hem. En daarom sluit Petrus hier zo mooi mee af. En eigenlijk zou ik het eerste vers van het volgende hoofdstuk erbij willen nemen en dan afsluiten. Dan zegt Petrus wel nu. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Zie je dus, wij gaan het lijden in het vlees uit de weg. Maar als we lijden in het vlees, als rechtvaardige lijden, dan heeft dat een hele grote winst voor ons. Want dan hebben we voor God gekozen. En dan weten we dat we niet gekozen hebben voor de onrechtvaardigheid, maar voor de gerechtigheid van God in deze wereld. En dan zullen we ook werkelijk die gerechtigheid in ons hart ervaren. En dan zal de zonde geen kans krijgen.
Ook al die rompaden.
Zeg je?
Ook al die rompaden.
Ja. Ook al die rompaden, ja. Ja, ik geloof dat ik het hier maar bij laat. Als er meer vragen zijn gekomen als antwoorden, dan moeten jullie maar opschrijven. Ik probeer die volgende keer wel te beantwoorden. Liefdevolle God en Vader in de hemel. Wat kunnen we onder de indruk zijn van de Heer Jezus? De rechtvaardige die stierf voor de onrechtvaardige. Niet omdat hij gezondigd had. Wij krijgen vaak nog straf in ons leven. Wij ontmoeten vaak nog kwaad omdat we zelf zo onhebbelijk zijn. Maar de Heer Jezus was volmaakt goed. En hij heeft de gerechtigheid getoond in deze wereld. Hij heeft geen compromis gemaakt met de wereld van toen. Ook niet met de vrome godsdienstige wereld. Hij heeft u laten zien, Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij heeft dat laten zien in zijn wandel en door zijn woorden. De mensen waren misschien verwonderd. En hij werd ook gehaat in deze wereld. Omdat hij zo anders was. En misschien worden wij dat ook, Vader. En dan zegt u dat we daar niet bezorgd om hoeven te zijn. Dat degene die ons haten, degene die ons vervolgen, dat de zorg veel meer aan hun kant hoort te liggen. Ze zien het niet. En ze denken dat ze een zorgeloze toekomst tegemoet gaan. Terwijl ze eigenlijk in het oordeel terechtkomen. We zouden medelijden met ze moeten hebben. En dankbaar zijn, Vader, dat we bij u mogen horen door de Heer Jezus, dat u ons hebt verlost. En dat we dat eeuwige koninkrijk van gerechtigheid zullen binnengaan. Wat u bereid heeft voor degenen die u lief hebben. En wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. We danken u, Heer Jezus. Voor dat geweldige offer wat u heeft gebracht. Wat had u wel niet een reden om te zeggen dat het allemaal onterecht was. Wat had u zich niet kunnen verdedigen, Heer Jezus. Wat had u niet de engelen te hulp kunnen roepen, zodat al uw vijanden werden verslagen. Maar u was gekomen om voor de zonde te lijden. U was gekomen om ons tot God te brengen. En daar danken we u voor. Dat u het ook bent die ons daar brengen zult. Dat we achter u aan de hemel mogen binnengaan, het Vaderhuis mogen binnengaan. En we bidden ook voor het volk Israël. Ook dat zult u eens verlossen, ook dat volk zal tot geloof komen. Heer Jezus, daar dank u voor. We denken ook aan de verschrikkelijke dingen die op dit moment in deze oorlog gebeuren. En misschien worden we wel heel erg boos van binnen. Maar we hebben ook de belofte, Heer, dat u zelf het volk van Rusland, de militaire macht van Rusland, zult brengen op de bergen van Israël en uw volk zult bevrijden. Heer, dank u wel dat we alles aan u mogen overlaten. Wees met ons als we naar huis gaan, kunt u ons de volgende keer weer veilig bij elkaar brengen. Wees met de mensen die hier in Nederland zijn en die uit Oekraïne komen en die zich zo slecht verstaanbaar kunnen maken en die hun mannen kwijt zijn en die hun grond kwijt zijn, dat u zich over hen ontfermen. En mag uw verblijf in Nederland tot zegen voor hen zijn. Amen.